Ik moest twee keer vragen wat hij nou tegen ons probeerde te zeggen. De lodderige manier van praten en het gebrek aan tanden zorgde ervoor dat deze Italiaanse ober slechts de klanken van het gebroken Engels op ons af kon spugen. Voor wie we waren, bleek de vraag. Voor Ajax, reageerde ik kort. De Italiaan werd spontaan boos. Dat Ajax zijn grote liefde Juventus had uitgeschakeld, was hij blijkbaar nog niet vergeten. Twee bier, een flesje rood, een goed pittige pizza diavola en 96 bloedstollende minuten later kwam de Italiaan zonder tanden breed lachend op ons af. Dit was onze verdiende loon, lachte hij. Of zoiets. Goeiedag, u luistert naar het eerste deel van de vier podcast waarin we het afgelopen sportjaar bespreken. Aan de hand van memorabele momenten die in meer of mindere mate onderdeel zullen gaan uitmaken van ons collectieve sportgeheugen. In dit eerste deel gaat het over voetbal. En we praten dan over Real Ajax, over de 6-2, over Lucas Moura, over Duitsland-Nederland, de voetbalvrouwen, Gino Wijnaldum en Virgil van Dijk. Aan tafel in dit Rotterdamse café zitten vier collega's van AD Sportwereld. Pim Bijl, Arjan Schouten, Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossoe. Mijn naam is Hidde van Warmerdam. En dit is de eindejaarspodcast van AD Sportwereld. Heren, goeiedag.
Hey, Hidde.
Hey.
Sjoerd, begin
we
met jou.
We gaan het niet over Lucas Moura hebben, toch?
Zeker wel, zeker wel.
Zeker wel.
Juist.
Sjoerd, was je erbij? Real Ajax?
Real Ajax was ik niet bij, nee.
Nee, nee. Niet?
Omdat we er niet op hadden gerekend dat dat een onvergetelijke wedstrijd zou worden. Dus wij vonden één verslaggever, namelijk Daniel Dwarswaard, bij die wedstrijd wel genoeg. En daarna zijn we toch in de Polonaise aangesloten en ben ik wel mee geweest naar Turijn en Londen. Ja, het
Balen?
Is het achteraf wel een beetje jammer, ja. Want het was wel een zeer memorabele wedstrijd. En ook wel in die zin een soort hoogtepunt van het jaar. In de zin dat 2019 toch een beetje het jaar van de wederopstanding was. En daar kun je deze wedstrijd wel symbool voor stellen. Zeker.
Het jaar van de wederopstanding.
Ja, in het voetbal, hè? We hebben het nog over voetbal,
ja,
toch?
Ja, zeker. Ja. Hoe legendarisch, heren, was deze Real Ajax? Over collectief sportgeheugen gesproken.
Legendarisch. Het 95-96-esque, zullen we zeggen. Ja, het is toch een hele generatie die dit nog niet mee had gemaakt op dit niveau. En,
ik heb mijn zoontje wakker gemaakt.
Echt?
Ja.
Dat is toch iets wat je als vader normaal gesproken niet doet.
Nee, dat
je
doe je zeker niet.
Wakker maken.
Ik heb mijn dochter opgehouden, ja.
Nee, ja, ik had zelf heel sterk het gevoel dat... ik dacht dat het nooit meer ging gebeuren. En toen Ajax in 94-95 was ik echt diehard Ajax supporter. Zat ik alle wedstrijden in het stadion, ging naar de Champions League finales. En ik dacht echt de laatste jaren, dat gaat nooit meer gebeuren. En nu gebeurde het toch weer. En ik kreeg inderdaad heel sterk het gevoel, het nostalgische gevoel van Ajax in... was het 95 of 96 dat ze 2-0 wonnen tegen Real, waar er nog 4 goals werden afgekeurd en 3 keer onderkant lat, geloof ik.
En een grappig in Bernabeu.
Grappig weet je over die wedstrijd, die toen heel vaak erbij is gehaald, die 2-0. dat Real Madrid, waar Ajax toen met 2-0 van won en die wedstrijd hier een soort van legendarisch is geworden, die waren echt heel slecht. Echt dat was ongeveer het slechtste Real Madrid alle tijden. Die werden 6e of zo.
Klopt, ja.
En dat gold niet voor dit Madrid. Die hadden geen topperiode.
Nee,
maar wel eens wel een topteam.
Ze hadden wel hetzelfde.
Maar
de wedstrijd was vergelijkbaar. Want Ajax speelde zo... Het was gewoon een beetje alsof je naar FIFA zat te kijken. Allemaal pirouetjes, allemaal dingen waarvan je echt denkt... Ja, dat slaat nergens op. Dat kan helemaal niet. En zeker niet in zo'n wedstrijd. Ik vond het zelf indrukwekkender dan tegen Juventus.
Maar het was ook een beetje de dag, het jaar waarop... bijna heel Nederland Ajax weer een beetje in de armen sloot. Ja. Weet je wel, heel veel mensen, heel veel supporters buiten Amsterdam die niet voor Ajax zijn, die voelen toch een zekere antipathie voor de grootste club van Nederland, de meest succesvolste club van Nederland. En dat kon bijna niet meer met dat voetbal wat nu gespeeld werd. En de manier waarop ze wonnen van de grote clubs waar ze tegenkwamen.
Ja, alleen is dat lijntje altijd wel heel dun.
Ja, het kan ook zomaar weer weg zijn en misschien is het alweer weg.
Nou ja, ook omdat rondom Ajax natuurlijk een cultuur hangt van totale adoratie en het grootmaken van helden. Waardoor het op een gegeven moment ook weer kantelt. Maar op dat moment was het denk ik wel zo dat iedereen Ajax dat gunde. Ook door de jongens die daarin speelden.
Ja.
Frisse voetballers.
Iedereen herkende het unieke.
Ik merkte het gewoon in Rotterdam. Ja. Dat er groepjes Feyenoord supporters, en dat zijn dan misschien niet de harde kern die ook met die fakkels mee het stadion innemen, maar gewoon de bescheiden Feyenoord supporter, die ging ineens ook er klaar voor zitten en die maakte er Champions League avondjes van.
Maar mensen hebben ook een heel erg grote hekel aan Ronaldo bijvoorbeeld.
Ja.
Dus als je Ronaldo eruit knikkert, dan scheelt het ook.
Ja, maar mensen in Rotterdam hebben over het algemeen toch nog net een grotere hekel aan alles wat uit de hoofdstad komt. Maar er begon een zekere sympathie op te spelen.
Het werd iets landelijks, ja. Maar dat was in 95 ook zo. Ja.
Maar toen was ik 3.
Ja. Maar Frenkie de Jong en Donny van der Beek en Ziyech en De Ligt, het zijn natuurlijk allemaal jongens die tot de verbeelding spreken. Ja. En die altijd wel bij een deel van de doelgroep sympathie oproepen.
Toch even nog wat specifieker op deze wedstrijd in. Want Thijs, je hebt het over dat frivole aan die hoogstandjes. Het moment van deze wedstrijd is misschien wel een van de leukste discussies als je over voetbal gepraat hebt. Wat is nou het moment geweest?
Nou, misschien was het wel het belangrijkste moment van de wedstrijd die bal die wel of niet uit was.
Van
Mazraoui over de lijn.
Die heel erg uit was, bedoel je?
Nou ja.
Die een halve meter
uit was. Ajax klaagt de laatste weken en maanden best wel vaak over de VAR en over scheidsrechtelijke beslissingen. Maar toen zat het niet tegen in ieder geval. Die hadden ze ook zomaar andersom kunnen geven, voor mijn gevoel.
Nou, we zitten nu in een Rotterdams café een dag na de uitschakeling van Ajax in de Champions League. Ja. Door Valencia, even zo gezegd.
Maar
het moment, het pirouetje. Was het
de foto.
Een van die goals?
De foto van Frenkie de Jong die wegloopt bij Modric.
Modric
die in het gras ligt en Frenkie die dat tussenheen dartelt.
Ja, en ondertussen vallen er nog 4 spelers om, geloof ik. Ja.
Een iconisch beeld.
Ja.
Dat was toch, daar zat alles in, denk ik.
Ja, Modric, wie kijkt die aan? Hij zit op de grond en hij kijkt vertwijfeld met zijn arm uit elkaar.
Ja,
de kijkt hij verwijtend naar een andere speler.
Ja, ik dacht Marcelo of zo.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, mooi.
Je ziet er net tussendoor geschoten. Ja.
Nou, weet je wat volgens mij, en dat zag je ook volgens mij het afgelopen jaar in het buitenland, waar zelfs in Lille, waar er een hele grote groep Ajax supporters, terwijl Lille notabene tegen Ajax speelde in de Champions League, dat Ajax een beetje de underdog vertegenwoordigde. Weet je, iedereen die voetbal volgt in Europa heeft ergens wel een beetje antipathie jegens de grote clubs en het grote geld. En Ajax was zeker met de manier hoe ze voetbalden en veel spelers uit de eigen jeugdopleiding voor veel mensen een beetje de vertegenwoordiger van de kleine landen. En dat is misschien niet helemaal waar, want wij weten dat Ajax zeker in Nederland veel meer geld heeft dan de rest.
En dat maar Frenkie de Jong niet vanaf zijn 6e al bij Ajax heeft gevoetbald.
Nee, precies.
En toch is het een beetje zo, ja.
Dus je kunt allerlei kanttekeningen bij plaatsen, maar ik denk voor heel veel mensen, en dat geldt niet alleen voor in Nederland, maar dat stelt als wij naar misschien wel een jaar als wie heeft het ver gehaald? Misschien Porto wel soms. Weet je, dat je ergens het gevoel krijgt, oké, ik hoop nog dat ze het halen ook. Die speelden wel iets minder leuk voetbal misschien. Maar als je dan en leuk voetbal speelt en met veel spelers uit eigen jeugdopleiding en je komt uit een klein land, is de sympathie ook wel snel gewekt.
Ja, maart, april, mei was Ajax echt een hype in Europa. Ja. En stond het ook echt op de covers van alle grote sportkranten, maar ook de grote sportmagazines. En iedereen kwam naar Amsterdam om het verhaal op te tekenen. En dan gaat het al heel snel in de romantiek. En er wordt 95, 96 erbij gehaald in de jaren 70 en de opleiding. En dan passen kanttekeningen inderdaad niet helemaal. Want het is, de ironie wil inderdaad dat Ajax juist een beetje afscheid had genomen. Niet van die academie, maar wel van het beleid om alleen maar te varen op eigen jeugd. En dat is natuurlijk wel een soort kentering geweest. Ze hebben zich juist een beetje, zijn ze zich gaan spiegelen aan de norm in de Champions League. En dat heeft het succes gebracht. Maar goed, dat wil de buitenlandse pers dan ook allemaal niet te veel weten. En die willen vooral door op het gevoel. En dat is heel begrijpelijk. Want het is inderdaad het verhaal van een club die zich ertussen dringt.
Het kon
op een mooie
helemaal
manier.
Niet. Het kon helemaal niet en toch kon het. Dat was internationaal volgens mij een beetje de toon. En ook, ja, dat zullen jullie als journalisten ook hebben gemerkt. Maar als ik ergens in het buitenland was, dan was ik dan om naar auto's te kijken. En dan ging het vaak helemaal niet over voetbal. Maar dit jaar ging het wel over Ajax. En ik heb menig keer aan een Franse of een Engelse journalist uit moeten leggen hoe je nou De Ligt uitspreekt met een harde G. En ze wilden alles weten van Ajax. En ja, ze hebben nooit gevraagd hoe de linksback van Feyenoord heet, zullen we zeggen.
Ik moest nog denken op weg naar deze podcast aan het jaar 2018. Toen zat ik in een trein van Moskou naar Nizhny Novgorod.
Zo, uitstekend.
En dan voel je heel eenzaam. Dat was tijdens het WK. Ja, dan reis je vooral alleen, want er zijn weinig Nederlandse journalisten. En dan zit je in zo'n boemeltrein en dat duurt uren en uren en uren. En dan denk je, wat ben ik hier nou aan het doen, joh? Wat ben ik hier nou aan het doen? En dan voel je al helemaal als Nederlander heel alleen. Want dan kom je in die stadions en dan denken ze ook van, wat kom je doen? En Nederlandse pers telt ook niet mee, weet je wel. Je hebt als allerlaatste krijg je een kaartje voor de mixzone als je heel veel geluk hebt. Je doet er helemaal niet toe. We deden er helemaal niet toe. En dan is het ook wel weer leuk als het in 2019 weer een beetje gaat leven.
Ja. Weet je waar ik Real Ajax heb gekeken? In de Hooters in Medellin. Maar weet je wat de Hooters is? Dat is zo'n hele foute kroeg met schaars geklede dames. Hey, je kan er nog net niet betalen voor seks, maar die uitstraling heeft het wel een beetje. Ja. Ja, ik moest gewoon met mijn maatje daar voetbal kijken en we konden maar geen goede fatsoenlijke sportbar vinden. Ja, dan uiteindelijk hebben we keurig gewoon onze blik op het scherm gericht.
Polonaise in de
Hooters. Mooi decor.
Dus het was in meerdere opzichten een gedenkwaardige avond.
Ja. Goed verhaal.
Oh, wat heerlijk. En we zijn pas net begonnen. We blijven even in het goede gevoel. In de periode die Sjoerd net even benoemd. Maar dan wel de uitzondering. Het enige lichtpuntje in een verder diep donkergrijs jaar voor Feyenoord. 6-2. Iconische getallen, Pim, in Rotterdam.
Ook toen was ik in Colombia trouwens. Ja. En die heb ik dus via de oortjes gehoord van Radio Rijnmond.
Oh, nou.
Ja, dat was redelijk bizar.
En je
dat
hebt was geen gehoorbeschadiging opgelopen?
Het was bizar. En ook al die mensen in die bus, die zagen mij heel de tijd. En die dachten, wat gebeurt er met hem, weet je wel? Waar de fuck is die naar aan het luisteren?
Ja. Terwijl Rijnmond beleefde dat allemaal heel ingetogen.
Ja, heel ingetogen. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is gewoon zuivere analyse van wat ze zien. Ja. Hè?
Zakelijk overwinning.
Ja, een beetje, bijna droog. Een beetje Theo Rijtsma-achtig.
Ja.
Doelpunt. Ja. Weet je wel? Een beetje op die toon. Nee, maar dat was krankzinnig. Zeker als je gewoon het in het grotere plaatje ziet natuurlijk.
Ik was het alweer bijna vergeten. 6-2 was het.
Ja, ik ken weinig mensen die het echt vergeten zijn. Ja. Zeker hier in deze regio.
Nou, er zit wel een pijnlijk soort ironie in. Dat die overwinning die in veel opzichten historisch was... toch een beetje werd overvleugeld door de tijd en door wat er allemaal nog meer gebeurde in die periode. Dus ergens wel ook wel een beetje typisch Feyenoord, als ik het zo mag zeggen.
Nou ja, het is bijna geen wedstrijd om te onthouden, omdat het staat niet voor
niet
iets
zeggen.
Breders. Nee. Het sloeg eigenlijk nergens op en het verwaterde ook alweer binnen een maand.
Het enige wat er nog wel aan zat, denk ik, was dat het toch een soort laatste handtekening van Robin van Persie was.
Ja, absoluut.
En dat het,
een hele mooie.
Ja, en Van Persie voelde ook, dat zag je aan alles, dit moet nog één keer gebeuren. Ik moet het nog één keer laten zien. Hij was echt fantastisch die dag. En dat was eigenlijk zijn afscheidswedstrijd. En wel een heel bijzondere natuurlijk. Alles lukte. Ik weet nog dat hij zo die tunnel inliep, zwaaiend naar die mensen in de rust al. Volgens mij stond 4-1 bij rust.
Ja, volgens mij ook.
En 3-2? Oh ja, dat is waar, 3-2. Maar ze maakte op slag van rust, maakten ze dan die goal. Voor mij in de rust liep hij al met een soort duim omhoog die catacombe in. Het gevoel was bijzonder.
En het mooie en het gekke is ook wel dat zo'n middag eigenlijk ook de reden was waarom hij nog voetbalde en waarom hij naar Feyenoord was gekomen.
Ja.
Het was niet met de gedachte van, zoals Dirk Kuyt, van ik moet en zal Feyenoord nog een keer kampioen maken. Het was, ik moet gewoon met plezier op het veld staan, wat ik gemist heb in Turkije.
Ja, klopt.
En dat ga ik in mijn eigen stad, in mijn geboorteplaats, wel nog gewoon een jaar of twee jaar doen. En daar hoorde zo'n middag bij, weet je wel. Dat ultieme voetbalgeluk waarin je af en toe dingen doet die je pas op dat moment kan gaan bedenken.
Ja. Ja. En dat betekende tevens het einde van Lisandro Magallan. De Argentijnse aankoop van bijna 6 miljoen euro.
Niet elke aankoop is raak. Ja.
Nee. Was er ook het begin van Magallan? Begin en het einde?
Begin en het einde, ja. Ja, die werd door de 35-jarige Robin van Persie even naar huis gespeeld.
Maar tegelijkertijd heeft het ook wel iets treurigs, vind ik, voor Feyenoord. Dat het dan is. Ja, het is een prachtige overwinning en ze waren fantastisch die dag. Maar het is inderdaad, het staat nergens voor. Het is een bijna, zoals Utrecht... zou feestvieren of het zou herinneren als ze een keer van Ajax winnen.
Ja, dat is zeker waar. Want twee weken later was het weer drama. Of een week later zelfs al.
Een week later tegen Excelsior, toch?
Ja, het is ook typisch Feyenoord.
Het is ook niet makkelijk, hè? Nee.
Nee, maar het is ook typisch Feyenoord in de zin dat er geen... Er ligt natuurlijk nooit een stevig fundament voor succes. Dus als je een keer succes hebt, dan is het altijd kwetsbaar. Dan dondert het net zo makkelijk weer in elkaar. En daar was dit zeker een voorbeeld van, ja. Maar ik snapte wel de euforie, want het was wel... Omdat het zo'n toffe wedstrijd was. Ja, een meest slepende wedstrijd.
Die ligt toch wel op DVD in de fanshop hier verderop?
Dat doen ze niet meer.
Nee?
En dat hebben ze één keer gedaan. En dat,
In welk seizoen was dat ook alweer? Toen zijn er gewoon DVD's uitgekomen van de gewonnen wedstrijden tegen Ajax.
Die met Guidetti?
Ja,
ik denk het wel.
En er was de play-offs dat jaar. Dat was de grap. Toen wonnen ze twee keer van Ajax in het reguliere seizoen. Toen moesten ze in de play-offs tegen Ajax en toen ging het helemaal mis.
Ja.
Ze verkochten best aardig die DVD's volgens mij.
Ongetwijfeld.
Ja, dat moet je ook koesteren.
Ja, kleine dingen.
Essentieel. Het deed mij ook een beetje denken aan die ene wedstrijd in het seizoen 94-95. Ajax Feyenoord in het Olympisch.
Obiku in de hekken. Bloed in de handen. Ja.
Ja. Dan wordt hij niet meer graag aan herinnerd, door Mike Obiku.
Nee,
Mike Obiku praat niet graag over zichzelf.
Nee.
Mike Obiku praat wel graag over Mike Obiku trouwens.
Hij is ook een beetje allergisch voor Mike Obiku.
Ja.
Hij is een enorm, dat is een geweldig detail. Enorm, echt gigantisch portret van zichzelf aan de camera hangen. En zijn zoon heet ook Mike Obiku. Hij is zo dol op zichzelf dat hij ook zijn zoon Mike Obiku heeft genoemd.
Maar hangt dat portret pontificaal in de kamer?
Redelijk pontificaal. Ja, okay. Ja. Ja, Mike. Dat
overal
is,
zichtbaar. Ja,
dat is een fenomeen, joh. Mooie man.
Met zijn benzinestation. Goed, naar een andere speler die als supertalent richting Europa kwam. Lucas Moura.
Ja.
Dit is wel de...
Thijs, ga jij maar eerst,
Thijs. Thijs, het grootste trauma van een Ajax-fan.
Nou ja, grootste trauma, ja. Wel van de afgelopen jaren, ja. Ja, als je heel eerlijk bent, ja, die zag niemand meer aankomen, denk ik. Ik had hem niet. Ik was eigenlijk al bezig met de finale.
Van de ticket.
Ja. Ja, ik. Waar waren wij? We waren in de Italië. Voor de Giro. Dat is vlak voor het begin van de Giro.
Zeker.
Ik heb de wedstrijd gekeken in een tankstation langs de kant van de weg. Net gestopt samen met Mark de Maar. Op weg van het vliegveld naar een hotel. Omdat een niet nader te noemen producer een ticket voor me had geregeld. Op het allerslechtste moment. Dus wij zijn geland, we zijn die wedstrijd gaan kijken. Bij het eerste beste tankstation te konden vinden. Dus ik heb tussen de zakjes Haribo en die meisje dat achter de kassa zat. En die bij alleen maar zat te kijken. Maak jij je druk? Ja, die wedstrijd te kijken. En ik dacht echt, we waren echt al aan het bijna aan het inpakken. Dat was natuurlijk ook heel dom. Want Tottenham Hotspur was echt wel heel goed in die slotfase. En Ajax stond eigenlijk wel te wankelen. Maar het was echt... Het waren echt de laatste secondes.
95, dubbele punt, 0-1.
Echt, ja.
Ja.
Er zijn van die filmpjes. En door succes en door heel groot succes gaan natuurlijk op een gegeven moment ook mensen kijken die de ballen verstand van voetbal hebben. En er zijn van die filmpjes dat er mensen massaal aan het aftellen zijn.
Ja,
want
ja,
bij
klopt,
95
ja.
minuten zou de wedstrijd erop zitten, weet je wel. Ja. En die zijn aan het aftellen en die barsten in juichen uit. En daarna volgt de vertwijfeling, want die Moura schiet hem er nog in.
Ja, dan roept
er
iemand, telt niet, roept
ja,
dan,
telt
dan
niet,
iemand.
Precies, maar je hebt bijna het gevoel, als het zo laat in de wedstrijd is, dan... Nu zal het niet. Nu kan het toch niet meer gebeuren. Dat zou zo oneerlijk zijn. Dus dat zou het lot zo. Goed, dat kan natuurlijk niet.
Ja.
Ja, dat hij er wel zo tergend langzaam dat hoekje in rolde, voor mijn gevoel.
Het beeld dat me het meest bijstaat. Wij zaten in het stadion met een laptop. En dan moet je een stukje voor de krant tikken. En dat was natuurlijk een drama. Omdat door die goal werd natuurlijk opeens alles anders. Maar dat zal ik jullie verder besparen. Maar het beeld dat me het meest bijstaat is die. Is het, zeg maar, het beeld van een soort slagveld. Dat al die Ajax-spelertjes, die lagen helemaal verspreid, lang uit in het gras. Volgens mij stond er nog maar één of zo.
Ja, wie?
Tadic?
Dat is een quizvraag van 2019.
Tadic, zie ik?
Magarjan.
Die stond nog.
Vertwijfeld, ja. Maar hij stond nog.
Ja.
Maar ik dacht,
ja,
in de dus als het er niet, als het niet om ging, stond, bleef hij wel staan.
Dat was, denk ik de enige keer dat hij inderdaad gewoon ferm rechtop stond.
Ja, nee, maar dat was echt een dat beeld vergeet ik denk nooit meer. Dat al die poppetjes die allemaal tegelijkertijd omvielen als het ware. Dat was echt fascinerend.
Maar tegelijkertijd, kijk, dat is wel iets pijnlijks, hè, voor de, want even iets pijnlijks, het is heel pijnlijk. Maar kijk, wij hebben het nu allemaal over Ajax in 2019, want waren ze goed. Maar uiteindelijk hebben ze er in Europa niks concreets aan overgehouden. Als je in de finale komt, dan is het echt nog wel een stukje anders. Dan moet je, ja, heb je nu zeker niet zomaar gewonnen, uiteraard.
Ja, maar dat is toch niet zo?
Nou, voor mijn gevoel wel.
Je verkoopt De Ligt en De Jong, ja, echt voor zoveel geld.
Je hebt er geld en status aan overgehouden.
Ja, maar die status en dat beklijvende gevoel van zo'n jaar, dat is toch wel heel veel waard voor je uitstraling internationaal.
Ja, maar ik snap dat jij hier met een Amsterdamse bril doorheen kijkt, maar ik vind dit eigenlijk nog knapper dan wat ze in 95 gepresteerd
hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar juist daarom is het, als je er zo dichtbij bent, kijk, als je er gewoon wordt afgespeeld op een gegeven moment in de halve finale omdat het op is, dan ik denk dat je er meer vrede mee zou kunnen hebben. Maar dit was eigenlijk, ja, als je de hele wedstrijd bekijkt, ze gaven het echt. Ze liet zich echt de laatste half uur zeker. Liet ze zich echt afbluffen.
Ja, ik ben wel met Thijs eens hoor. Dat in het perspectief van de geschiedenis gaat het straks wel blijken.
Over 10 jaar. Ja.
Ja, dat het is toch niet helemaal iets, weet je wel. Het is een beetje een WK 98 gevoel.
Het is niet af.
Toen was ook het Nederlands elftal geweldig. Ja. En dat weten we zelf allemaal wel, hè, dat het Nederlands elftal toen geweldig was. Ja. Maar de rest van de wereld is dat eigenlijk al wel weer een beetje vergeten hoor. Die onthouden alleen maar die finale in 2010 en de jaren 70. En dat ga je met Ajax denk ik op termijn ook wel een beetje krijgen.
Ja, maar waar leg je
dat
de
maakt
lat
het wel op? Extra jammer. Nee, maar het is fantastisch gepresteerd, hè. Alleen het is zo ongelooflijk zonde dat je niet het tastbare van de finale daaraan aan kon verbinden. Maar ja, dat is een open deur. Maar dat
kijk,
is
we hebben eerder, weet je, 10 jaar ervoor waren PSV en Ajax ook redelijk ver in het Champions League toernooi. En waren ze ook dichtbij weer om volgende rondes te halen. Volgens mij zelfs dichtbij kwart en halve finales. Onder Koeman.
PSV haalde in 2006 bijna de finale.
Ja. Ja, maar dat weten we ook niet meer. Dat staat ons ook niet meer zo bij. Dus volgens mij moet je het wel, als het binnen handbereik is, moet je het ook wel concretiseren als je er echt heel veel historische waarde aan wilt overhouden. En dat vind ik wel jammer dat dat aan ontbreekt, want dat hadden ze wel verdiend, denk ik, dit.
Zeker.
Met het spel en hoe ze het, en de tegenstanders die ze uitschakelden. Dat was, volgens mij, ontbreekt dat er ook echt aan. Dat is ook echt wel het gemis. Kijk, als je een finale haalt, dan ga je misschien alsnog verliezen, maar dan heb je wel die finale. Die staat iedereen dan wel op het netvlies. Deze goal mij ook, maar
dat denk ik ook.
Ja, en mogen we al naar het einde van het jaar, van wat de Ajax betreft?
Nou, het Ajax blokje af te even doen, want dan kunnen we inderdaad het blokje rondmaken.
Nou ja, kijk.
Naar gang, shoot.
Nou ja, we zitten dicht op die wedstrijd tegen Valencia. Van, mensen horen het geloof ik wat later, maar die wedstrijd is eigenlijk net gespeeld. En om het in alle euforie, en die was terecht, en Ajax is veel verder gekomen in heel veel opzichten dan we ooit hadden kunnen denken, 5 jaar geleden. Dus niets dan lof. Maar het is ook wel heel erg jammer dat doordat het tegen Valencia misgaat, is dat tijdperk eigenlijk al bijna weer voorbij.
Ja.
Daar ontkom je bijna niet aan. Het zou echt een wonder zijn als je dit de komende 3-4 jaar kunt continueren. Simpelweg omdat het elftal gaat gewoon nu komende zomer uiteenvallen. Frenkie en Matthijs de Ligt waren al weg. Dan komen er nu nog 4 of 5 bij. Dus dan moet je echt. Je hebt wel geld, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat helemaal weer opnieuw op te bouwen. Dat je weer een perfecte mix kunt hebben tussen jeugd en aankopen en qua leeftijdsopbouw. Ja. Dat is bijna niet te doen voor een Nederlandse club. Ook al heb je 100 miljoen op de bank.
Maar dat is precies wat ik bedoelde met waarom ik mijn zoontje wakker ging maken bij die wedstrijd tegen Real Madrid. Omdat ik het gevoel had, als ik het. Ja, straks is hij 25 voordat dit weer gebeurt. En ik vind dat we in Nederland best wel snel weer meegaan met vorig jaar halve finale. Ja, dan zal het dit jaar ook alweer lukken. En ja, ik voel dat niet. Ik denk, ja, eerst maar de poolfase overleven en het wordt nog lastig genoeg. En dan gaan ze er nog uit, ook op een hele lullige, ook vrij onnodige manier. Maar je voelt ook gewoon inderdaad wat Sjoerd zegt, dat het elftal, ze blijven bij elkaar. Omdat ze denken, ja, we kunnen nu succes hebben. Op het moment dat ontbreekt, dan valt het ook uit elkaar. En in de wedstrijd tegen Valencia zie je ook dat er een bepaalde onvolwassenheid, een bepaalde frustratie terugkeert van de jaren daarvoor. Dat is dat je weer tegen een tegenstander speelt die slimmer is en wat beter de scheidsrechter bespeelt. En dat ze zichzelf voorbij lopen in hun jeugdige ambitie bijna. Wat je de jaren daarvoor heel erg sterk het gevoel had dat het er soms wel in zat om rondes te overleven, maar dat ze te onvolwassen waren.
Maar dat geeft toch allemaal ook weer aan dat het juist extreem speciaal was wat er gebeurd is deze zomer en dat we dat
zeker
enorm moeten koesteren.
Ja, maar zeker.
Zo kijk ik er eigenlijk tegenaan. Want het is net wat jij zegt. In Amsterdam kreeg je soms bijna het gevoel, we hadden het er voor de uitzending ook al over, dat er een paar vanuit waren gegaan dat ze de komende 5 jaar de halve finale van de Champions League zouden halen.
Ja.
En
dus ook echt, maar hebben we net al niet gezegd, alleen in Amsterdam, hè? Dat doen we met Nederland zelf al.
Ja, ja, volgens mij hebben we net ook al geconstateerd dat het 20 jaar geleden was. Pim Bijl was 3, zei hij net, toen het voor de laatst gebeurde. Ik zit me de hele tijd voor te stellen hoe Pim Bijl eruit zag toen hij 3 was. Maar,
nou, zelfs nu, maar dan met de ja.
Iets groter nog. Maar,
nou, lekker.
Ja.
Pim? Hey.
Nee, mag allemaal. Hè.
Jawel.
Nee, maar het was uniek. Het kon helemaal niet. En toch gebeurde het. En ja, met de actualiteit van de afgelopen dagen zie je ook wel weer dat het vrij fragiel is allemaal.
Het moest nu gebeuren. Ja. Dat maakte die wedstrijd tegen Valencia toch wel tot een heel zure afsluiting.
Ja, want hoe zien we deze uitschakeling nu? Is dit... want eigenlijk... beetje tegen de verwachting in, of vrij verrassend, hielden ze, behalve De Ligt, De Jong, toch nog wel redelijk veel mensen, hè, bij de ploeg. Ziyech bleef, noem maar op. Werd er min of meer verwacht eigenlijk dat het misschien toch wel zou kunnen.
Ja, en dat was op basis van de groepsfase natuurlijk ook wel in orde. Ze hebben eigenlijk best wel goed gespeeld over de hele groepsfase bezien.
10 punten.
Ja, maar kijk... ze hebben van de zomer hebben ze gedacht, we verkopen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. We houden de rest bij elkaar. Met de afspraak van jongens, laten we nog 1 jaar bij elkaar blijven. Dat is ook letterlijk de afspraak geweest van Mark Overmars. Blijf, verleng je contract, verbeter je contract. En dan werken we volgende zomer mee aan een vertrek. Dat hadden ze een jaar eerder eigenlijk hetzelfde gedaan. Mm. En toen met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt onder andere, dat het werkte. Ja, nu ga je dus een tweede slag in krijgen. En dat,
maar dat geldt voor Onana, Ziyech.
Van de Beek. Wie heb je nog meer? Tagliafico.
Ja.
Dus ja, dat zijn wel cruciale spelers.
Maar het is nu wel klaar, toch? Dat,
ja.
Daarom. Dus daarom was het ook in breder perspectief zo ongelooflijk jammer, die wedstrijd tegen Valencia. Omdat het moest nu gebeuren. Je had in 95, 96 had je ook 2 jaar. Hè? 95 en 96. 2 keer de finale. En daarna... was het klaar. Dat zijn normale processen als je een Nederlandse club bent.
Ja.
Dus ik ben er bang voor dat het weer lang wachten wordt. Laten we hopen van niet. Maar,
In 96 had je dat gevoel ook al, kan ik me nog herinneren.
Het
was wel minder mooi dan 95, minder magisch. En je voelde aan alles dat het ook op breken stond. En dat gebeurde ook. Ik kan me nog herinneren de boertjes die huilend ergens bij een uitwedstrijd stonden. Wat was het?
Ja, dat was het jaar daarna tegen
Grasshoppers. Dat was het jaar Grasshoppers, ja. Och. Ja, toen was het wel helemaal klaar.
Ronald de Boer hard huilend voor de camera. We gaan naar het Nederlands elftal. 2019. Definitieve bevestiging dat het Nederlands elftal terug is?
Dat was eigenlijk 2018 al. Ja. Daar hebben ze, weet je wel, die wedstrijd tegen Frankrijk, tegen Duitsland. Maar in 2019, die wedstrijd tegen Duitsland. Eigenlijk was het in 2019 misschien wel moeizamer. Er stond meer op het spel. Er was al meer verwachting. En toen kwam dat Noord-Ierland ineens met een groot aantal punten voor. En toen kregen we die uitwedstrijd in Duitsland. En dan moest het wel even gebeuren. En die wedstrijd is wel heel belangrijk geweest natuurlijk, die 2-4.
Ja, zeker. Maar het was wel een soort jaar van...
Misschien 2018, is het de definitieve doorbraak.
Precies, in 2018 krabbelde je een beetje overeind. In 2019 bevestigde je dat, zeg maar. En tel je weer mee, omdat je geplaatst hebt.
Maar definitief terug, we staan nu toch gewoon waar we horen. Nederland doet er gewoon mee aan het eindtoernooi. Ja, ik vind het nog niet heel spectaculair allemaal. Hoor.
Nee, maar wel met een elftal waar heel veel topkwaliteit in zit. En dat heeft er natuurlijk wel 5, 6 jaar aan ontbroken.
Ja.
Tenminste, we voeren nog een beetje op de oude hap van toptalent. Want er zat natuurlijk heel lang niks tussen. En nu speel je wel gewoon met een elftal met spelers van Juventus, Barcelona en Liverpool.
Maar dat heeft er heel lang aan gebroken. Hè? Er waren steeds minder spelers in de Nederlands elftal die in de topcompetitie speelden. Ja. Laat staan bij de topclubs in de topcompetities.
Zeker. Maar dit team is wel, denk ik, pas in Qatar klaar, zeg maar. Als je naar de leeftijdsopbouw kijkt en de ontwikkeling van spelers. En ook het gebrek aan exceptioneel talent voorin, met name.
Ja.
dan zou Koeman de verstandig gaan doen om nog 2 jaar te blijven en niet naar Barcelona te gaan.
Ja, nou, die bevestiging hebben we dan ook wel gekregen.
Hoe bedoel je?
Nou, hij gaat niet naar Barcelona.
Ik denk het ook niet.
Nee, dat doet hij niet.
Nou, maar niet omdat hij zelf niet wil.
Ik wou net zeggen, niet per se omdat hij zelf niet wil.
Nee, maar Barcelona gaat het niet doen.
Dat denk ik ook. Ja. Ik vind het nogal een boude stelling, maar ik denk het eerlijk gezegd ook. Jij bent er heiliger van overtuigd dan ik. Oh, maar ja, ik denk ook dat Barcelona...
Die overtuiging is overigens weinig waard natuurlijk. Maar, ja.
Maar hebben jullie niet ook het gevoel dat bij Nederland zelf... We staan nu allemaal weer Hosanna en dan vinden we het heel tof dat we in de Nations League heel ver komen. En dat we ons kwalificeren voor een toernooi waar bijna ieder Europees land zich voor kwalificeert. maar dat het ook wel heel broos is. Als er straks 1 of 2 spelers zeker voor 1 geblesseerd zijn, dan sta je gewoon weer met Bas Dost in de spits.
100% eens. Ja, nou, niet klopt. Met Bas Dost. Maar
dus daarom is het team ook pas in Qatar helemaal serieus klaar. Kijk, België.
Wie heb je dan? Wie scoren er dan?
Dan heb je in ieder geval de mogelijkheid dat jongens als Malen en Iatare en Stengs en Boadou, dat die dan ook bij een grote Europese club spelen.
Ja.
En dan heb je over de hele linie van je elftal heb je de kwaliteit die je nodig hebt om zo'n toernooi te winnen, denk ik.
Maar
je moet eigenlijk voorin op Babel voorbij.
Ja, nou ja. Babel is echt, ik vind het echt een fantastische jongen. En echt diep respect voor hoe die jongen zijn carrière nieuw leven heeft ingeblazen.
Ja,
super knap.
Knap. Ja.
Maar ja, het is wel een beetje tekenend voor de staat van het Nederlands elftal dat een basisspeler is. En geen, zeg maar, categorie Robben van der Vaart op die posities.
En tegelijkertijd is die heel nodig geweest.
Zeker.
Ja. Ja. En nuttig geweest. Maar het is wel heel broos. En bijvoorbeeld in zo'n finale tegen Portugal heb je gezien dat het ook een hele wedstrijd, dat je eigenlijk dat het ook helemaal niks kan zijn. Nee. Dat je gewoon geen kans maakt omdat de ander gewoon slimmer is. En meer ervaren en geroutineerder. Aan de andere kant is de basis is wel gewoon goed van 11 gasten of eigenlijk een hele selectie die er zin in hebben en die het mooi vinden om met Oranje te voetballen.
Ja.
En die er gewoon volle bak voor gaan als ze bijeenkomen. Ja. En dat is natuurlijk ook een tijd weg geweest.
Het elan is helemaal terug. En dat zit hem in de, ook weer in de spelers. Net die jongens die we bij Ajax ook al noemden. Maar dan heb je bij Nederland zelf dan heb je Van Dijk en Wijnaldum er ook nog bij. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige uithangborden. Koeman is een onomstreden bondscoach. De sfeer rondom het Nederlands elftal is echt totaal veranderd. We waren van de week nog op een soort kerstborrel van de KNVB. En toen hadden we het nog even over die persconferentie met Hans van Breukelen, legendarisch. Een jaar of 3 geleden. En dat was op dezelfde plek, in hetzelfde gebouw. En ook de persconferentie met Danny Blind, die werkelijk alles wat hij zei werd ter discussie gesteld. Ook al zei hij heel normale dingen, alles werd ter discussie gesteld. En die sfeer is echt helemaal omgeslagen. Dat is wel echt een mooi contrast.
Is de sfeer van zo'n kerstborrel dan ook definitief anders in zo'n jaar dan 3 jaar geleden?
Nou, het was de eerste kerstborrel in jaren.
Oh, moet je kijken. Ja,
want die hadden, ze even een paar jaar afgeschaft. Ja, zo zijn ze dan ook alweer bij de KNVB. Ja, maar in die tijd was dat helemaal... Ik snap het in die zin dat het natuurlijk in die tijd... Toen stond die hele bond stond in brand. Iedereen werd met de grond gelijk gemaakt. Hans van Breukelen werd bij wijze van spreken aan de hoogste boom opgehangen. En dan ga je niet een vrolijke kerstborrel houden met je vrienden van de media. Dat begrijp ik ook. Dat was ook wel een beetje potsierlijk geweest. Maar het was voor het eerst in jaren. Vroeger was dat vaker zo. Hè? Dan was de bondscoach en die vertelde dan even wat. Het was een soort informele sfeer. En dat hebben ze nu weer nieuw leven ingeblazen.
Maar die sfeer, dat lijkt niet broos te zijn. Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren, maar dat lijkt blijvend te zijn.
Ja, dan komt dus voetbal. Als ze 2 of 3 keer verliezen, dan slaat het helemaal om.
Dat klopt. Ja. Maar de hiërarchie is gewoon heel anders. Dit is, kijk, in de oude situatie had je jongens als Sneijder en Robben. En dat klinkt een beetje als oude lullenpraat. Maar dat is echt een andere generatie qua de manier waarop ze sport beleven. De manier waarop ze communiceren. Dan kom je bij de generatie Z-discussie uit. Die jongens zijn gewoon staan toch anders in het leven. En die beleven voetbal anders. Die zien een team ook als een soort, dat heb ik ook maar uit de boekjes hoor, maar als een soort sociaal netwerk. En dat was in de tijd van Sneijder en Robben en zo anders. Dat was nog meer ouderwets hiërarchisch, weet je wel. De beste speler was de baas.
Ja.
En zo gaat deze generatie minder met elkaar om. Dit is meer op basis van gelijkwaardigheid.
Maar die hadden ook meer haat en nijd onderling dan?
Toen.
Ja.
Ja, zeker.
Maar
zeker.
Leg mij eens uit waarom een hun Huntelaar, die volgens mij een exponent is van die oude generatie, dan nog wel zo goed kan gedijen bij Ajax in een relatieve bijrol eigenlijk.
Ja, maar ook omdat hij natuurlijk intelligent is en weet dat dit de rol is die er voor hem maximaal in zit. Huntelaar was in 2012 niet te genieten op het EK. Ja. Omdat Van Marwijk hem een worst voor had gehouden van jij kan de eerste spits worden. Ja. En daar bleek uiteindelijk helemaal niets van te kloppen. En toen, ja, die was bijna onhandelbaar dat, tijdens dat toernooi. En die weet nu gewoon precies, die kent gewoon zijn plek nu. Dat is wel een wezenlijk verschil. En het wil ook niet zeggen dat, stel dat Wesley Sneijder nog gespeeld had, dat hij hier niet een rolletje in zou kunnen hebben gehad. Even los van de fitheid en dat soort dingen. Maar het is wel goed geweest dat Koeman helemaal met een nieuwe hiërarchie kon beginnen, waarin andere mensen de baas waren, waarin een soort verfrissing kwam.
Ja. Mogen we even over twee bazen praten dan? Virgil van Dijk?
Ja, op de baas.
Om mee te beginnen.
Enorme baas.
Enorme baas.
Ja.
Ik vind het een soort Diana Kuik woord.
Ja, jij begint met baas.
Ja.
Ja, je doet nu net alsof wij het verzonnen. Ik bevestig het alleen. Het is inderdaad meer... nee, het is geen ik zou het woord niet zo snel gebruiken.
De baas zijn.
Ik trek het in.
Mogen we over twee bazen praten?
Hij is zo'n kapitein. Kapitein. Leider.
Ja, Virgil van Dijk. Beste verdediger die we ooit gehad hebben?
Goh. Die we ooit gehad hebben? Is het de beste verdediger die we nu hebben?
Ja, jawel. Het is wel de goede.
Is het de beste verdediger die we nu hebben?
Maar vorig jaar, als je deze vraag in het voorjaar van dit jaar had gesteld, dan hadden we allemaal Matthijs de Ligt gezegd.
En misschien zeggen we dat over twee jaar ook wel weer.
Nee. Ja. Nee, Van Dijk was in het voorjaar ook al geweldig. Champions League gewonnen met Liverpool. Maar over de potentie kun je wel twisten natuurlijk. Kijk, de Ligt kan de beste ooit worden, omdat hij gewoon net iets meer talent heeft. Natuurlijk talent. Maar op dit moment zou ik voor Van Dijk kiezen. Die is in de vorm van zijn leven.
Weet je waarom ik ook denk dat Hidde hem een baas noemt? Dus alleen vanwege dat moment met dat jasje.
Ja, dat is heel lief.
Maar was dat niet in 2018, jongens, dat jasje?
Dat is 2018. Maar
daar mogen we het niet meer over hebben. Maar zie je, het heeft nu nog impact.
Nee, jij hebt het gezegd.
Het heeft nu nog impact.
Ik kan het er niet uit meer knippen.
Nee, ik vond dat veel minder waard dan het moment groot is gemaakt.
Okay. Weet je, ik vind wel dat het
ik vind dat namelijk doodnormaal gedrag.
Maar ik vind het hele lieve jongens.
Iemand heeft
shout, Jekkie. Ja, het is normaal gedrag, maar dat is natuurlijk zeker onder voetballers is dat niet lang niet normaal geweest. Maar dat is Van Dijk is een lieve gozer, Wijnaldum in persconferenties, ontzettend intelligente, welbespraakte, sociale, lieve gozer.
De Ligt,
de Paai ook, de Ligt, de Jong. Zijn er wel echt, ik ben wel echt eens wat jij zegt. Ze zien het echt wel als een sociaal netwerk en ook hoe ze naar buiten toe. Ze zien wel echt dat ze een voorbeeldfunctie hebben.
Ja.
Nou, die kring tegen racisme. Dat is echt vanuit die groep zelf gekomen.
Ja.
Omdat ze het gevoel hadden dat ze iets wilden en moesten doen.
Ja, nou, dat was nog een soort van ingestudeerd ding. Hè. Dat was helemaal. De fotograaf is letterlijk op een hoogwerker gezet om die foto te kunnen maken. Dat was heel goed overdag.
Ik vond dat dus best wel een matige foto voor zoveel moeite.
Ja.
Hij was een beetje scheef.
Ja, dan beter genomen.
Niet helemaal rond. Nee, dat viel me echt wel. Ja, een prachtig statement, maar het viel me echt tegen. Ja,
mooi statement, maar geen World Press.
En het was zo ver weg dat het verschil tussen lichtbruin en half wit, dat was eigenlijk niet meer zichtbaar. Ik vond het een matig statement, matig beeld.
Nou, vind ik een interessante blik op deze zaak.
Ja.
Maar ik vond ook de foto niet het mooiste. Ik vond eigenlijk de persconferentie van Wijnaldum eigenlijk meest indrukwekkend.
Ja.
Omdat dat echt vanuit het hart kwam. Dat was ook nog net voordat het thema toch een beetje een hype werd. Op een gegeven moment moest iedereen er wat over zeggen en iedereen moest een statement innemen. En toen dacht je van waar gaat het allemaal heen? Volgens mij waren het 20 gekken in Den Bosch. En laten we een beetje bij de kern blijven van het probleem.
Ja, maar dat ben ik het niet mee eens.
Nee?
Nee. Het is wel, dat vind ik ook wel. We doen alsof het 20.
Onderbroken, Thijs Zonneveld.
We hoeven niet te doen alsof dit 20 gekken waren. Alsof het nergens anders gebeurt. Alsof Den Bosch als club niet belachelijk heeft gereageerd. Alsof het niet belachelijk is wat de trainer heeft gezegd.
Ja, maar
alsof
dat is niet.
Het probleem is in andere stadions. Waar een kraaien geluid is.
Het probleem
in de hele maatschappij.
Probleem in andere stadions?
Kom op, Sjoerd. Jij komt net als ik de hele tijd, weet ik hoe lang in stadions.
Ik kom al 30 jaar in stadions. Het aantal oerwoudgeluiden dat ik in stadions heb gehoord, ik kan me niet één, maar werkelijk niet één voorbeeld herinneren van pakweg na 95. echt niet.
Er wordt er bij een wedstrijd...
Serie A?
In Nederland. PSV onder 17, geluid ik, onder 19 worden de oerwoudgeluiden gemaakt. Bij elke wedstrijd van Ajax in de Kuip wordt er Hamas Joda aan het gast gezongen.
Dat laatste is zeker waar. Maar ik zeg ook helemaal, ik praat helemaal niet goed dat er iets in stadions gebeurt. Alleen, ik wil wel even... Kijk, wat er na Den Bosch gebeurde, dat was wel... vanuit het voetbal was dat bijna over de top. Dat vond ik. En kijk, ik vond dat je die zaak heel serieus moest nemen. Maar op een gegeven moment werd het een soort... Het werd echt een soort hype. Waarbij op een gegeven moment de essentie een beetje werd vergeten. Namelijk dat dit een maatschappelijk probleem is.
Zeker.
Als je, waar komt meer racisme voor, denk je? In voetbalstadions of op Facebook? Ik weet het wel. Dat is 100% op Facebook. Als je ziet wat daar allemaal aan bagger voorbij komt op sociale media. Dat is eigenlijk niet te vergelijken, vind ik hoor. Met wat je op voetbalvelden of in een voetbalstadion tegenkomt. Hooguit is een voetbalstadion of een voetbalveld een soort afspiegeling van een maatschappelijke ontwikkeling. Maar het is niet de kern. En het voetbal nam zoveel verantwoordelijkheid op zijn schouders. Naar buiten toe, ook in symbolische zin. Dat ik op een gegeven moment ook dacht van ja, maar wacht even jongens. Dit is wel een politiek verhaal. Dit is een maatschappelijk verhaal.
Ja, maar als het voetbal krijgt heel vaak... Er ligt heel vaak een vergrootglas op. Er staat extreem veel aandacht, er gaat extreem veel geld in om. Dan vind ik het ook normaal dat je ook extreem veel verantwoordelijkheid neemt op het moment dat er zoiets gebeurt.
Ja, is ook
maar doen ze dat nou wel?
Dat is nu de vraag. Hoe er wordt doorgepakt.
We praten er een week over en iedereen mag er even overheen vliegen en schijten.
Ik heb nog geen andere.
Volgens mij kan het volgende week weer gebeuren bij Den Bosch.
Ja, maar wie moet die maatregelen overnemen dan?
Ik denk inderdaad dat het een maatschappelijk probleem is. Maar dat je dus wel samen met sportclubs, maar dat je inderdaad wel vanuit politiek en maatschappij moet... Dus zou je maatregelen moeten nemen?
Het initiatief, van het signaal wat er gegeven is in de week na de gebeurtenis. Mm-hmm. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon vervlogen.
Ja. Nee, zeker.
Dus, ja, kwam dus ook de KNVB, om maar eens even een belangrijke instantie in de voetbalwereld in
wordt
Nederland te noemen.
Er wordt heel erg overschat het belang van de KNVB.
Ja,
mag ik daar iets over zeggen?
De KNVB zou wel daar meer aan kunnen doen. Clubs verenigd met elkaar, Ajax, PSV en Feyenoord, zijn de eerste die op de barricade staan als het gaat over de gelden van de Europese tv-rechten of wat dan ook. Ja. Hè, als het daarover gaat, dan vinden we er al wat van. Kunstgras vinden we overal wat van. En er wordt dan ook wat aan gedaan, wordt beleid opgemaakt. Verzin dat met elkaar. Ga met elkaar koffie drinken zoals wij ook doen en bedenken hoe de krant beter moet.
Maar de KNVB kan pas wat doen als ze in de rug gedekt worden door de politiek.
Ja.
En de KNVB... Nee, dat is helemaal geen onzin.
Ja, het helpt, maar het is niet alsof je niks kunt doen zonder politiek.
De KNVB, jongens, echt waar, is gewoon een voetbalbond.
Ja, nee, ik snap het wel.
Nee, maar dat is heel belangrijk.
Ze hebben ook een symbolische functie.
Tuurlijk, daarom doen ze ongeveer... En het is helemaal niet om voor de KNVB te pleiten of voor die clubs... Maar daarom doen ze ongeveer 30 campagnes al jaren tegen racisme.
Maar het gaat niet om campagnes. Je moet maatregelen.
Precies.
Als je dat niet kan vanwege een beperkte regelgeving.
Wacht even.
De voetbalbond, jongens, is een pond.
Ja.
Het is gewoon de ANVB, maar dan voor voetbal. Het is niet de overheid. Het is niet de politiek. De KNVB is gewoon een voetbalbond. Het is een totale illusie dat de KNVB een opsporingsorgaan heeft. En dat ze stadionverboden kunnen uitdelen. En noem alles maar op. Dat kan helemaal niet.
Hoe komt het dat de KNVB niet een soort tweedaagse congres heeft georganiseerd met alle stakeholders. En met als doel, we gaan 10 concrete maatregelen voorstellen aan de politiek. Waarop wij denken dat we racisme in stadions en daarbuiten kunnen terugdringen.
De politiek is bij de KNVB geweest.
Nee, maar hoe komt het dat de KNVB niet... het voortouw heeft genomen en heeft gezegd... we gaan nu zitten met Ajax, Feyenoord, PSV... met Den Bosch, weet ik veel, met...
Nu breekt mijn klomp. Echt, de clubs en de KNVB hebben ongeveer... werkelijk alles gedaan wat je binnen hun macht ligt... om dit thema bespreekbaar te maken, op de kaart te krijgen. Ze zijn met de politiek in discussie gegaan.
Als je alleen kijkt naar de reactie van Den Bosch... vind ik niet dat de clubs alles doen om
racisme te weren.
Weet je hoeveel mensen er bij FC Den Bosch werken? 6. Nou, dat is gewoon amateurvoetbal. Die hebben alles verkeerd gedaan. Alles verkeerd gedaan, Den Bosch. En dat is natuurlijk nogal duidelijk. Maar waar hebben we het over? Dat is gewoon een heel klein gemankeerd voetbalclubje. En die hebben het daar helemaal laten liggen en helemaal verprutst. Maar dat wil toch niks zeggen over de verantwoordelijkheid van de KNVB en het voetbal in het algemeen.
We zijn het helemaal niet zo oneens. We zijn het helemaal niet oneens. Ik vind alleen dat de KNVB zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. En dat je niet kunt zeggen, ja jongens, dit is helemaal aan de politiek en de maatschappij. Ja,
maar die nemen ze toch ook?
Ja, ik zie er niet concrete maatregelen uit voortkomen.
Omdat ja, ze gedekt moeten worden door de politiek.
De vraag is ook, hoe hoog staat het op de agenda bij de politiek? Als die regelgeving zo beperkt is. Volgens mij is wat Sjoerd zegt echt wel redelijk terecht. Dat ze de KNVB daar behoorlijk wat aandacht aan heeft besteed. Maar als dat in Den Haag niet op wordt gepakt als een item, dan gebeurt er ook niet zoveel.
Precies,
meer.
Want je kunt wel stadion verboden.
Het is politiek natuurlijk veel te gevoelig. Dus.
Ja, politiek, dat vind ik veel irritanter. De politiek gaat er juist heel vluchtig mee om. Ja.
In die Engeland vanuit, kunnen ze een stuk meer volgens mij.
We gaan eens even
maar in Engeland
maken.
Hebben ze een aantal concrete maatregelen ingevoerd. Ze hebben bijvoorbeeld,
de politiek.
Ja, maar wie is ze in deze?
De FE samen met de politiek.
Maar ja. Je hebt rugdekking nodig.
Ja, maar als je rugdekking nodig hebt, dan moet je jezelf daar ook soms harder voor maken. En dan moet je meer het voortouw nemen dan gewoon maar wachten tot Rutte een keer op bezoek komt bij de KNVB. En dan zeggen, oké, we gaan het hard aanpakken en we doen nog eens een keer een leuk campagnetje.
Het tegenovergestelde is waar. De politiek kan alleen maar de middelen bieden om een stadionverbod concreet uitvoerbaar te maken. Het verschil tussen Engeland en Nederland is alleen maar dat in Engeland de voetbalclubs gedekt worden door de politiek. Ja. En in Nederland heb je geen enkel juridisch handvat om wat dan ook maar waar te maken.
Maar het was en het is wel gewoon het moment ervoor. Omdat zoveel mensen zagen wat het met een jongen deed. Weet je wel. En daarom denk ik ook dat, jij noemde het net een bijna een hype. Daarom ontstond die ook. Omdat je gewoon, je zag wat je normaal gesproken niet ziet. Als je die derrie en stront op Facebook ziet. Dan zie je niet wat het met iemand doet.
Ja, maar het is eigenlijk
en nu,
ook, het
nu
is
zag je het natuurlijk echt heel goed en heel duidelijk wat het met iemand deed. Weet
het is treurig dat zo'n jongetje van Excelsior eerst bijna moet gaan huilen op het veld voordat we hier met z'n allen wat van gaan
doen. Ja.
En toch is het zo.
Om er één positief draai aan te geven dan.
Ik heb ook nog één positieve draai aan 2019, maar ga je gang.
Om het thema positief.
Van de racisme discussie in dit jaar.
Ik vond het opbeurende dat we dit in Nederland zo serieus namen en dat we hier zo op aan zijn geslagen. Als je dat vergelijkt met Italië, waar dit probleem al heel lang bestaat, waar dit bijna. Daar is het wel echt een wekelijks schering en inslag.
Heb je die cover gezien laatst?
Ja, zeker.
Och.
Ja. Maar dan ben ik wel blij dat als dan zoiets gebeurt, en dat is de andere kant van die hype, dat dit blijkbaar nog zoveel doet met ons. Dat vind ik een goede.
Even voor de duidelijkheid, welke cover?
Corriere della Sera, zeg ik het zo goed? Ja. Jouw Italiaans is beter. Ja. Maar. Ik weet niet meer precies wie het waren.
Lukaku zou tegen Smalling staan.
Ja, en dat werd als affiche op de cover aangeprijkt als Black Friday.
Nou, dat kan echt niet natuurlijk.
Ja.
Nee. Ja. Dan, een van de hoogtepunten om het blok voetbal in dit jaaroverzicht, vierdelige jaaroverzicht.
Nog een hoogtepunt.
Ja, nog een hoogtepunt om mee af te ronden.
De vrouwen.
De WK vrouwen.
Oh ja.
Het WK vrouwenvoetbal.
Niet onbelangrijk.
Laat ik gelijk maar even de stap zetten naar waar ik het over wil hebben. Ook dit is meer een maatschappelijk thema geworden dan een voetbaltoernooi. Een van de elementen die ik daaruit wil pakken is bijvoorbeeld dat je mocht al heel snel niet meer zeggen dat het voetbal helemaal niks was.
Nou,
Maar
volgens mij ben ik het daar niet mee eens. Want het was juist, werd er. Verbaast het mij een beetje, maar dat is gewoon goed, dat het een keer wel over het voetbal ging. Er werden wel wedstrijden juist oeverloos geanalyseerd. Op een gegeven moment zaten we zelfs naar analyses over Cameroen-China te kijken.
Ja.
En dat duurde gewoon een half uur en er waren vier analisten voor.
NOS Sport heeft het toernooi aangevlogen, hebben ze van tevoren ook gezegd.
Ja.
Volwaardig aangevlogen.
Op die manier.
We benaderen dit als een WK bij de mannen.
Ja.
En dan kan je niet terug, hè?
Nee, maar dat doen ze al best wel lang. En ik moet wel zeggen dat vanuit het Nederlands elftal bekeken, Nederlands vrouwenelftal bekeken, begin ik het nu een beetje te begrijpen. In de zin van, nu kun je van dit Nederlands elftal kun je nog redelijkerwijs zeggen dat die meisjes allemaal wel kunnen voetballen. Die zijn allemaal vanaf jongs af aan opgeleid. Die hebben veel trainingsuren gemaakt. En het is heel lang zo geweest, vind ik. Dat was eigenlijk tot 4-5 jaar geleden zo. Dat Nederlands elftal vrouwenteam werd heel groot gemaakt. Werd live op tv uitgezonden. En je mocht dat nooit zeggen. Maar het was er eigenlijk nog niet aan toe. Het was werkelijk niet om aan te zien gewoon. De generatie, zeg maar, Daphne Koster, met alle respect en waardering. Dat verschillende niveau was gigantisch groot. En deze meiden, die kunnen gewoon voetballen.
Maar dat is toch een verschil tussen profs en amateurs?
Ja. Ja, heeft ook, speelt ook een rol.
Het is ook gewoon een sport in ontwikkeling. Ik bedoel, je zag op het WK heel erg dat nog niet elk land even ver is als Nederland en Amerika. Maar, ja, dat is ook een kwestie van tijd, denk ik.
Ja, de top begint er echt op te lijken. Ja. En daaronder heb je nog een heel groot gebied. Dat geldt ook op Nederlands niveau trouwens. Als je naar de eredivisiewedstrijden gaat kijken, dat is een wereld van verschil met het Nederlands elftal. Dus de beste 20 zijn zeg maar goed. En daaronder is het nog wel behelpen. En het zal er misschien nog wel 10 of 20 jaar duren voordat dat ook op een hoger niveau is.
Maar ja, die zijn natuurlijk ook allemaal naar de grote clubs in Europa al gegaan. Naar de Barcelona's en de PSG's en de Arsenal's en de Bayern München's.
Ja, klopt. Dus je hebt echt een smalle top, zeg maar. En daaronder heb je een hele grote grijze brei van ja, toch nog wel een beetje middelmaat.
Maar zit dat eraan te komen dat wij op een gegeven moment ook een goede eredivisie voor vrouwen in Nederland hebben, waarvan we ook de wedstrijden gaan analyseren en dat die op Fox live worden uitgezonden?
Nou ja, ik denk wel dat als je zeg maar naar het amateurvoetbal kijkt en naar de breedte sport en je gaat nu naar F's of E'tjes kijken. Mijn zoon is het gewoon gewend dat er altijd een meisje in zit.
En die dan ook af en toe een pirouetje maakt en hem door de benen speelt.
Nou, dat zijn de beste meisjes, want die spelen zo lang mogelijk met de jongens. Ja. Maar dat is echt heel normaal geworden. En dat was in onze tijd helemaal niet zo. Dat waren meisjes echt een uitzondering. Dat was het heel raar als je tegen een meisje speelde. Nu is dat echt de norm. Maar
mag ik daar iets over zeggen? Ik heb een dochter van 10. En die wilde ook op voetbal. 1,5 jaar geleden. Vanwege dat schitterende EK. Met een Nederland-Denemarken geweest. In het Sparta-stadion. Nou, de wedstrijd. Ik vond het maar zo. Maar zij vond het helemaal geweldig. Vervolgens aangemeld en zo. En ze mocht trainen met meisjes. Maar voetballen moesten met de jongens op zaterdag. Want er is nog geen competitie. Dus je ziet in het amateur ook wel dat er enorme omslag bezig is. En dat er echt nog wel wat leden bij moeten. Dat je straks echt competities krijgt van meisjes van 6, 7, 8, 9 die tegen elkaar voetballen. Ja, die sport is echt in ontwikkeling.
Ja, dat schuilt voor veel mensen ook weer een gevaar in. Hè? Als je namelijk te vroeg begint met een meisjescompetitie, zakt het niveau van die meisjes die nu...
Ja, misschien is het wel goed.
Dat is prima. De meisjes hokken je ook niet bij de jongens.
Maar voor de technische ontwikkeling van de sport, en dat is ook voor mij, al die meisjes die nu in het Nederlands elftal spelen, die hebben zo lang mogelijk met jongens gespeeld. Ja. En dat zal nog wel even, denk ik, zo blijven.
Weerstand.
En voor de breedte sport is het natuurlijk, zou het geweldig zijn als er zoveel mogelijk meidenteams zijn. Ja. Maar voor de top is het denk ik wel belangrijk om die meisjes zoveel mogelijk weerstand te geven.
Ja, maar toch is dat, wat jij zegt, ik snap het hoor, maar toch is het eigenlijk gek. Want er is geen Nederlandse tophockeyster die bij de mannen heeft gehockeyd in de jeugd.
De ontwikkeling van hockey is veel meer parallel gelopen tussen de vrouwen en de mannen.
Ja, maar neem elke andere willekeurige sport.
Ja, misschien is dat wel een denkfout.
Nee, maar de hockey is dus gewoon een verkeerde vergelijking.
Maar Arjan, is het een probleem? Vond jouw dochter het jammer dat ze op zaterdag tegen de jongens moest staan?
Ja, voor haar was een probleem. Ze is er niet opgegaan.
Ja?
Natuurlijk.
Ja, oké.
Maar is het niet zo, dat weten jullie beter dan ik, dat hele goede meisjes, tennisters, nog tegen jongens spelen tot een bepaalde leeftijd? Of gebeurt dat helemaal niet?
Nou, niet per definitie. Dat moet je creëren.
Dat zou niet raar zijn, toch? Misschien moet je dat ook wel meer gaan doen.
Ja.
Op clubniveau is dat natuurlijk heel makkelijk op de tennisbaan te
realiseren. Ja, het is wel interessant wat je zegt. Misschien is het wel een algemene denkfase. Ik weet het autosport, daar komt het altijd voor. Er rijdt altijd gewoon de beste tegen de beste. Het maakt niet uit of er nou een vrouw of een man in die auto zit. Wielrennen.
Dat verschillen alleen de auto's.
Wielrennen weet ik eigenlijk niet, Pim.
Ja, kom nog.
Reis tegen elkaar.
Ik sluit af, want het gaat inmiddels over andere sporten. Ja, dankjewel voor nu. Dit was het eerste deel van 4 delen jaaroverzicht. Deel 2 gaat over wielrennen. Deel 3 gaat over Formule 1, uiteraard Max Verstappen. En deel 4, dan gaan we het hebben over de namen, de sportnamen van 2019. Vanuit Café Wena in Rotterdam sluiten wij deel 1 voetbal af.
Ik vond het een interessante podcast. Ik zou hem luisteren.
Ja? Achteraf
heeft dat natuurlijk geen zin om te zeggen.
Luisteren. Ja, toch. Die andere delen zijn ook beschikbaar.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.